Tijd is geld in de studio natuurlijk. Zeker. Zij zei van zorg dat je het snel doet en zorg dat je het goed doet. Dan weten ze meteen van ah, daar kunnen we op leunen, zeg maar.
Gevoel. In deze podcast praat Daan Prins met bekende drummers uit de Nederlandse muziekindustrie om te vragen waar hun ritmegevoel vandaan komt. Welkom bij de podcast Ritmegevoel.
Hij begon met muziek maken op de blokfluit, maar dat moest al snel plaatsmaken voor een drumstel. Daarna heeft hij gestudeerd aan het conservatorium in Rotterdam en inmiddels drumt hij voor Leo Alkemade in de theaters. Maar toert hij ook door Europa met een metalband en is hij al 10 jaar lang de drummer van Diggy Dex. Te gast in deze aflevering van Ritmegevoel is Max van Winkelhof.
Yes.
Welkom Max.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, leuk dat je er bent en een jubileumjaar voor Diggy Dex.
Ja, jij zei het inderdaad, ja. 10 jaar. Ik had er zelf nog niet echt zo over nagedacht dat het inderdaad echt 10 jaar is dat ik bij hem in zijn band speel, inderdaad. Maar klopt, ja. Ja. Ik moet dat even dit weekend even aanhalen bij hem. En even kijken of ik even gauw een horloge kan krijgen. Of zo.
Ja, precies. Ja, er hoort natuurlijk wel iets van een cadeau bij. Het bevalt nog steeds na 10 jaar.
Zeker, zeker. Ja, voor mij is het heel tof om te doen. Ik vind het ook heel vet dat ik erin meegegroeid ben. Weet je wel, dat we, ja. 10 jaar geleden, toen ik voor het eerst een clubtour met hem deed, zaten er wel eens zaaltjes tussen met 30, 40 bezoekers. En dat is wel iets uitgelopen naar vorig jaar AFAS uitverkocht. Dit jaar 2 jaar van de Carré uitverkocht. Nu de hele clubtour uitverkocht. Ja, dat is te gek, weet je. Ik was spelen, blijf ik nog steeds tof. Ik word er heel blij van.
Ja.
Ik hou het nog wel 10 jaar vol, denk ik.
Ja, dat is mooi, want ik denk dat Diggy Dex het ook nog wel 10 jaar vol gehouden. Dus,
dat hoop ik wel, ja.
Ja. Komen we zo meteen nog allemaal op. Laten we eerst teruggaan naar het begin. En dat was dus een blokfluit.
Dat was een blokfluit, ja. Klopt. Ja. 6 jaar oud en ik wilde muziek maken, zei ik tegen mijn ouders. Dus toen werd gezegd, nou ja, dan ga je de blokfluit spelen, toch? Weet je? Volgens mij is dat nu iets minder op de muziekscholen. Wordt er gewoon gezegd, ja, kies een instrument. Toen ik 6 was, was het zo van ga maar die AMV of zo heet dat, geloof ik, die algemene muzikale vorming. Ga dat maar doen, 2 jaar en een beetje noten leren lezen, een beetje hier en daar wat uitproberen aan andere instrumenten. En dan kijken wat je verder gaat doen. En dat was bij mij best wel snel duidelijk, denk ik zelf. Dat wel gewoon drums moest worden.
Ja, want wist je dat al? Of was je dat ook nog een beetje aan het uitzoeken toen?
Ik kan me niet herinneren of ik dat meteen aan het begin al wist. Want dat ik toen zei van ik wil echt drummen, dat weet ik niet. Maar het ging volgens mij best wel snel. Omdat een jongen bij mij in de straat, die had hetzelfde traject zeg maar gedaan met blokfluit eerst. En ik deed dat ook samen met zijn broertje. Die blokfluitlessen. En hij had dat dus al gehad. En hij was gaan drummen. En ik dacht echt, nou, dit is het vetste wat ik ooit heb gezien. Dit moet ik ook doen.
Ja.
Dus daar ben ik wel in die 2 jaar achter gekomen. Ja, dat het wel dat moest gaan worden. En toen ben ik dus vanaf mijn 8e kreeg ik als verrassing een drumstel van mijn ouders.
Dus best wel jong, ja. 8 jaar.
Ja, klopt.
Ja.
Het was wel even uitzoeken hoe ik nou moest gaan zitten. Zeg maar,
hoe hou je je handen nou inderdaad?
En dat was in mijn geval was dat sowieso omdat ik heb ooit een ongeluk gehad met mijn linkerhand toen ik 3 of 3 was. En ik was voor zover je als je 3 of 4 bent, voor hoever je dan links of rechtshandig kan zijn, neigde ik naar linkshandig. Maar daardoor ben ik heel veel dingen rechtshandig gaan doen, omdat ik heel veel problemen heb gehad toen met mijn hand.
Ja.
Dus toen ben ik gaan schrijven met rechts, maar en dat is nog steeds, er klopt nog steeds niks van. Schrijven met rechts, een dartpijl gooi ik met links, maar een bal gooi ik met rechts.
Okay.
Dus daar klopt iets niet.
Nee.
Tanden poetsen met links, schrijven met rechts. Tennissen met links, slaan met rechts. Ja, daar klopt niks van. maar dat komt dus door dat ding. En dat was dus ook een beetje een zoektocht bij mijn eerste drumlessen. Volgens mijn leraar toen, waar ik van mijn 8e tot mijn 18e les heb gehad. Totdat ik naar Rotterdam ging. Ging ik toen gewoon zeg maar zitten met rechts op hi-hat, links op snare.
Ja.
En hij zei van ja, daar klopt iets niet met als je speelt.
Dus het was gewoon niet strak genoeg of zo.
Ja, ik weet niet precies. Hij merkte dat er iets niet helemaal klopte. Van qua timing of qua beweging of zo, of qua wat ik natuurlijk wilde doen. Toen zei hij, dan gaan we het helemaal links proberen. En hij kende natuurlijk dan wel het verhaal van mijn linkerhand. Dan gingen we het helemaal links proberen. Toen zei hij, nee, ja, met je voet klopt het niet. Dus hij zegt, ja, ga maar eens open-handed spelen dan. En dat, hij zei, dit is het. Okay. Toen zei ik, nou ja, prima. Als jij dat zegt, dan doe ik dat.
Want voetballen doe je ook met rechts.
Ja.
Ja, ja, oké. Okay. Ja, nou ja, goed. Klopt. Ja.
Ja. Ja, het is...
Het is een gek verhaal, maar goed. Het is in ieder geval fijn dat je het op die manier voor jezelf hebt kunnen uitzoeken. Dat je in ieder geval jezelf ook comfortabel voelt met de manier waarop je kon spelen.
Ja, en dat is de reden waarom ik nu dus ook zo open-handed speel. En alleen omdat hij dat toen heeft gezien. En ik denk wel eens, voor hetzelfde geld had hij het niet gezien. En dacht hij, ja, daar klopt niks van. Nou ja, die jongen heeft het niet in zich. Of zo.
Nee, die kan niet drummen.
Nee. Ja. En ik ben blij dat hij verder heeft gekeken en heeft gedacht, er zit volgens mij wel iets in, maar we moeten even zoeken hoe. Zeg. Ja. Maar goed.
Nou, een mooie zoektocht. En het heeft inderdaad geresulteerd in een mooie carrière. Want je bent dus ook daarna, wat je zelf zei, toen je 18 was, naar het conservatorium gegaan. Mm-hmm. Was dat ook al snel duidelijk dat een opleiding was waar je naartoe wilde?
Ja, dat was... ik heb vanaf mijn 10e eigenlijk altijd wel gezegd, dus drumde ik 2 jaar, heb ik altijd tegen mijn ouders gezegd van ik wil naar het conservatorium. Ik had geen idee wat het verder was, maar ik wist dat je daar kon drummen. Ik heb ooit, mijn moeder maakt daar nog steeds een grap over mij, dat ik ooit een keer heb gezegd dat ik naar het crematorium wilde als kind. Omdat ik, dat ik bedoelde conservatorium natuurlijk. Ja. Dat was voor mij gewoon, ik wilde drummen en ik wilde niks anders. Dus ik wist dat je dat bij het conservatorium kon doen. Dus dat, en toen heeft mijn leraar toen ook altijd gezegd van ja, dan moet je heel hard gaan werken. Dan moet je er echt gewoon veel uren in gaan steken. En dat werd steeds serieuzer. En toen gewoon echt die hele voorbereiding voor het conservatorium gedaan. Waardoor ik, toen ik op 4 en 5 HAVO zat ik gewoon 4 dagen in de week ging ik vanuit de middelbare school, fietste ik door naar de muziekschool om solfège lessen, pianolessen, muziektheorie, slagwerkgroep, big band. Alles om zo breed te oriënteren. Zat ik bijna iedere dag op de muziekschool. Dus het was druk. Maar dat,
En flink wat uren dus gemaakt.
Ja.
Ja. En ook meer dan dus alleen het drumstel.
Ja, dus piano. En ook omdat je iedereen moet een toelating doen natuurlijk op het conservatorium. En ik denk dat veel drummers dan dus een achterstand hebben, zeg maar harmonisch gezien of melodisch. Dan mensen dus op een melodisch instrument.
Ja.
Want je moet wel gewoon de toelating doen met solfège en met noten lezen.
Ja,
niet alleen drums lezen.
Nee, precies.
Maar...
Je moet iets met een harmonie kunnen. Dus piano, gitaar, iets in die richting.
Ja, dus dat, dat kwam er toen bij. En toen gelukkig, op mijn 18e werd ik toen gelukkig aangenomen op Codarts in Rotterdam. Inderdaad.
Gelijk bij je eerste keer?
Ja. Ik had het jaar daarvoor heb ik toelating gedaan in Maastricht op de jazz. Toen was ik dus nog iets jonger. Daar werd ik aangenomen op de vooropleiding.
Ja.
Dus daar heb ik 1 jaartje vooropleiding gedaan. En toen ben ik naar Rotterdam gegaan. En werd ik daar gelukkig meteen aangenomen. Ja. Dus dat, tenminste meteen. Ik was volgens Hans Eikenaar, die daar hoofdvakdocent is, was ik de nummer 6. En daar werden er 5 aangenomen.
Oké.
Okay. En een van die 5 die besloot om... die had ook toelating gedaan in Amsterdam. En die besloot naar Amsterdam te gaan. Dus de nummer 6 werd de nummer 5. Dus ik mocht komen studeren. Dus dat was top. Was ik heel erg blij mee.
De lucky losers, zoals ze dat in tennis noemen.
Ja.
De eerste die de plek mag innemen. En waarom dan Rotterdam?
Ik zat dus in Maastricht. En ja, ik had al die jaren uitgekeken. Nou ja, ik wil ooit naar het conservatorium. Ik ging naar Maastricht. Ik snap dat het voor een hele hoop mensen dat het een topopleiding is. Ik voelde het niet helemaal daar. Ik vond het best wel schools en... Ik weet niet, ik voelde me daar niet heel erg thuis. En
ook in jazz, het genre?
Ja, ik dacht niet van hier ga ik ook werk uithalen. Ik ben hier sowieso niet goed genoeg voor in dit genre, zeg maar.
Okay.
Ik dacht ook, is dit de wereld waarin ik waar ik naartoe wil? En toen dacht ik eigenlijk, nee, dat is het eigenlijk niet. De wereld waar ik naartoe wil is meer, zeg maar, de toffe muziek maken. Niet dat jazz geen toffe muziek is, hè? Zo bedoel ik het absoluut niet. Maar de toffe popmuziek en de dingen die op tv komen. En de, weet je wel, de, gewoon de... Nou, Nou, misschien een beetje wat ik nu wat ik nu meer doe, zeg maar.
Ja.
En ja, in Rotterdam gaf Hans Eikenaar les. Michel Verschie, zeg maar gewoon de toenmalige band van Anouk, die gaf daar les. Die speelde alles in voor Jeroen van der Boom tot Van Velzen. Weet je, die waren met iedereen die op dat moment, zij deden die Vrienden van Amstel band toen nog.
Ja.
En ik dacht, ja, dat is de wereld waar ik naartoe wil.
Dat waren jouw voorbeelden ook.
Hans Eikenaar sowieso, ja. Dat was wel echt... ik was toevallig dit weekend nog bij mijn ouders. En toen keek ik op mijn drumkamer boven op zolder. Want het kamertje bestaat nog. Er staat geen drumstel meer. Hang wel nog een paar posters van... Ik had de muren helemaal vol met posters van drummers. En ik zag nog een klein Eik en de Rijk. Ik weet niet of je... Dat was het duo wat Hans Eikenaar met Jeroen de Rijk. Jeroen de Rijk op percussie en Hans Eikenaar op drums. Die deden samen een clinic tour. En dus daar hing op mijn drumkamer... zag ik toevallig dit weekend nog de poster van Hans Eikenaar op mijn muur daar.
Ja.
En dat was wel echt iemand naar wie ik echt opkeek. Ja, dat was wel... Ja, dat was wel een van de Nederlandse drummers dat ik dacht, dit is niet normaal.
Hoe is het dan om van hem les te krijgen uiteindelijk?
In mijn geval echt top. Ik had echt vanaf de eerste, vanaf mijn toelating eigenlijk echt een hele goede klik met hem. Heel veel gelachen. Echt, ik denk als je een goede klik met hem hebt, dan is het echt te gek om les van hem te hebben. En in eerste instantie misschien een beetje van, oh ja, ik heb altijd naar je opgekeken en...
Ja. Het is ook gek om dan met zo iemand in één ruimte te zitten. En,
ja, ergens wel. Want ik was ook jong. Weet je, ik was 18. Of ik was 17 toen ik mijn toelating deed. En dus 18 toen ik begon. Ja, het was van de ene kant voelde het ergens gek. Van de andere kant voelde ik me heel snel echt thuis bij hem. En bij zijn lessen. En zijn manier van aanpakken. En zijn manier van stimuleren. En zijn manier van je meenemen in zijn wereld. En ik werd meteen heel snel meegenomen naar... dat hij zei van kom een keertje mee als ik een studiodag doe. Dus dan ging ik plaat van iemand inspelen. En dan kon ik kijken hoe dat allemaal ging. En, ja, dat was
leer je natuurlijk ook al van nieuwe ervaringen.
Zeker. Ja, toen zei hij nog een keer, toen ging die plaat van Jeroen van der Boom ging die inspelen. Toen was ik mee. En toen, dat ging best wel hard. Hè. Het zat one taker na one taker. Toen zat ik ook mijn ogen uit te kijken. En toen zegt hij van, het gaat best wel goed qua tijd. En zo, wil jij deze even doen? Nou, ik dacht, het zat helemaal trillen.
Wat krijgen we nou?
Ja, ik moet wel ja zeggen natuurlijk. Dus dat is super leerzaam. Weet je, ik ging even zitten en dan een keertje proberen. En ik had toen niet heel veel studioervaring in die tijd. En dan meteen zeg maar met die ogen op je gericht in een hele mooie studio. Dat deed wel wat met me, zeg maar.
Ja.
En dat stimuleerde me ook wel echt om te denken van oké, ik moet wel echt mijn best hier gaan doen. Om te zorgen dat ik deze opleiding ook gewoon afmaak en een goede band met hem blijf houden.
Ja.
Want dat denk ik dat Hans wel iemand is die dat heel erg waardeert. Zeg maar. Als je goed je best doet en dan, echt laat merken dat je het echt wil. Dan
krijg je dat ook weer terug.
Ja, ja.
Belangrijkste les van Hans Eikenaar?
Zo. Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat één hele goede les van hem is geweest. Dat ik binnenkwam in de les en hij ging... Hij had wat klaarstaan. Hij zegt, ik ga koffie halen. Daar is de playknop. Hier is een blaadje, hier is een pen. Ik ga even koffie halen. Duw maar op play. Je schrijft die song uit. Ik kom terug. En we gaan hem spelen alsof je deze song al jaren speelt. En alsof je hem opneemt in de studio. Ik zo, oké, top. Dus hij koffie halen. Ik kom play. Snel uitschrijven. En doen alsof je in de band zit. En alsof, dat is wel een van de dingen die me wel echt... echt is bijgebleven. Ik heb laatst ook een... had ik twee studiodagen voor een band van vrienden van me. Damee heet dat. Die wilde in twee dagen de hele plaat erop hebben. En ik had die songs nog nooit gespeeld. 16 songs.
Oeh.
Toen dacht ik ook, ja... Toen ging wel ergens wat Eikenaar in mijn hoofd rond. Van, gewoon spelen alsof je het... Spelen alsof je het al jaren doet. En gewoon snel erop, snel. Want dat is, ik denk dat een beetje hetzelfde verhaal is. Dat hij zei hoe het bij hem heel snel is gegaan. Is dat hij studiowerk kreeg vroeg in zijn carrière. En dat heel snel deed. Dus hij had gewoon in een dag had hij een plaat erop. Of in ieder geval een hele hoop songs. Ja, dat is, tijd is geld in de studio natuurlijk. Zeker. Zij zei van zorg dat je het snel doet en zorg dat je het goed doet. Dan komt het meteen over alsof je, weet je, dan weten ze meteen van daar kunnen we op leunen, zeg maar.
Ja, en als je natuurlijk ook met vertrouwen achter die kit gaat zitten, dan drum je het misschien ook beter in. Dan zit je, als je twijfelt, ga je fouten maken.
Ja, dat is natuurlijk. Zeker, zeker.
Dus ja, mooie les inderdaad.
Ik denk dat dat wel een van de goede lessen is geweest die ik heb gehad, ja.
Ja, en toen drummer geworden van Diggy Dex. Gaan we zo meteen over hebben hoe het is gegaan. Eerst maar eens even luisteren naar de muziek van Diggy Dex. Mm-hmm. De klok luidt, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat voor altijd. Mocht ik heen gaan, ergens, treur dan niet om mij. Maar proost op het leven en treur niet om mij. Hier aan de rand, dit is mijn stad. Mijn tuin, mijn huis, mijn stad. Hier ligt mijn hart, dit is mijn stad. Ergens anders zijn, kijk de tante's tijd, zo overleef je niet. Maar de liefde wel, dus dan geeft het niet. En hoe lang het nog duurt, nee ik weet het niet. Toch leg ik heel mijn hart hier op deze toe. Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om nog stil te staan. Ja, we dansen de zon op. Zodat het leven erop kan gaan. Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om nog stil te staan. Ja, we dansen de zon op. Zodat het leven erop kan gaan. Diggy Dex, en jij begon in 2010 volgens mij, voor de allereerste keer dat je bij hem optrad, en dat was met DJ.
Ja, dat ik iets met hem samen deed. Dat was dan niet voor zijn eigen band, zeg maar, voor zijn eigen project. Dat was meer een soort party ding, dat hij met samen met Skidgy Raps, Engelstalige rapper, dus had je een Nederlandstalige rapper, was Diggy Dex, Engelstalige rapper was Skidgy, en dan een DJ, en dan drummer erbij als soort live element, zeg maar.
Ja.
Dat was eind 2010 dat ik voor het eerst een video met hun opnam, omdat hun drummer die stopte ermee. Dus toen zei Skidgy van, ik weet nog wel iemand. Dus, want ik drumde toen bij Skidgy. En dat was inderdaad voor het eerst dat ik met hem samenwerkte, ja.
Ja.
En dat was dus toen meer echt zo'n party, iets meer een soort festival party ding van gewoon een DJ set met ze deden wel eigen songs, maar we deden ook gewoon bestaande tracks van Delinquent Habits of zo. Of
een andere artiesten andere die artiest, zij coverden. Ja.
En dan deden zij gewoon hun eigen tekst eroverheen of een freestyle of zo. Ja. Dus gewoon eigen, eigenlijk was het best wel een DJ set met twee rappers erop en dan live drums als live element, zeg maar.
Ja, en wat is dat dan? Want de beat wordt dus al neergelegd door een DJ. Ja. Speel jij dan gewoon die er nog overheen met een beetje een open hi-hat als effect erbij?
Ja, dat ligt er een beetje aan. Soms als bijvoorbeeld als het een hele soort kale beat was met alleen boom, 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 weet je wel, dan kon het zijn dat ik dat bijvoorbeeld gewoon met toms heel groot maakte, weet je wel. Zoiets. Of juist heel erg percussief het aanvullen. Of juist gewoon precies doen wat er op die beat staat en dat gewoon aandikken, zeg maar.
Ja.
En dan was het dat meer het effect van gewoon een soort live een beetje die beat nog zwaarder maken, zeg maar.
Ja.
Dat was dat ding toen, ja. Ja. Wel veel van geleerd trouwens, want daardoor ga je op een hele andere manier spelen dan dat je misschien zelf gewend bent. Als je bijvoorbeeld,
is niet
als je
iets wat je snel doet inderdaad, drummen met een DJ.
Nee, en dat dit is dan wel ook echt een DJ die niet gewoon op play duwt en een soort mixjes aanzet. Hij is wel echt een turntablist, weet je wel. Dat is wel echt beat juggler, DJ DNS is dat. Meervoudig kampioen met echt turntablism. Dus van die beat juggles en echt scratchen. Gewoon echt het ouderwetse... Ja. Ouderwetse vinyl DJ, zeg maar. En dan ging ik in één keer allemaal beats aandikken of meespelen die niet door een drummer gemaakt zijn vaak. Weet je wel, dus echt een soort, vaak is het natuurlijk door een producer, door een hip-hop producer of een beat creator gemaakt. Of een, bijvoorbeeld een Jay Dilla is een goed voorbeeld van iemand die zo'n rare timing soms in die beats heeft, waardoor je toen in ieder geval moest ik een beetje zo tegen mijn eigen gevoel in gaan spelen. Vond ik super leerzaam, omdat je dan, ik was altijd gewend om drummers na te doen. Of weet je, als je een song meespeelt of covert, ja, dan doe je na, dan luister je wat die drummer doet en dan speel je dat, probeer je dat na te doen. En daar moest ik in één keer, dus gewoon een geprogrammeerde beat of een loop, zo goed mogelijk kopiëren. Dus dat gaat dan qua timing soms net even tegen je eigen gevoel in, zeg maar.
Ja, en dat kan zeker bij zo'n hip-hop kan het soms net een beetje hangen en inderdaad een beetje achter de tel zitten.
Ja, precies.
En, ja, dat kan
precies.
je heel makkelijk programmeren.
Ja.
Maar veel moeilijker live spelen als je natuurlijk gewend bent om gewoon strak op die tel een andere drummer of een band te coveren inderdaad.
Ja. Ja.
Nu inmiddels is die DJ weg en is het gewoon een volledige live band geworden.
Klopt, ja. Dat is eigenlijk een beetje mee geëvolueerd met de muziek van Digidex. Want als je luistert naar platen van voor 2014, dus zijn eerste albums, Mayonnaise voor de Ziel en Verhalen vanuit Sofa, maar ook nog Lange Nachten, Korte Dagen, die platen, dat was, ja, Do It Yourself, dat kwam daarna, was ook nog wel wat harder qua hip-hop, wat rauwer vooral. Waar hij ook echt vandaan komt eigenlijk, vanuit meer de echte raphoek. En dat is toen daarna, is het natuurlijk iets meer, als je ook de songs van net luistert, hij rapt nog. Ook niet altijd, soms zingt hij.
Ja.
Er zitten nog wel beats in, maar het is wel meer popmuziek geworden natuurlijk. Een beetje, ik denk altijd dat hij best wel in Nederland in ieder geval een vrij unieke combinatie heeft gemaakt van die een beetje echt zijn eigen ding heeft gemaakt van die stijlen. En ja, het scratchen wat die DJ deed, dat was steeds minder. Ja, dat doe je natuurlijk vooral bij of echt soort hip, gewoon echt harde hip-hop beats.
Ja,
en dan is het tof om echt, zeg maar, te cutten, weet je wel.
Ja.
En dat werd steeds, hij kreeg een steeds kleinere rol. En het werden steeds meer ook liedjes, zeg maar, die door meerdere gitaristen of waar meerdere gitaarpartijen over elkaar heen werden gespeeld door René van Mierlo op gitaar. En meer interessante toetspartijen in plaats van één loopje.
Ja.
Wat bijvoorbeeld daarvoor misschien wat meer gebeurde. Dus het was veel logischer om dat met een hele band te gaan spelen natuurlijk. Op een gegeven moment. Dus daar is het een beetje. Dat is eigenlijk een beetje mee geëvolueerd met zijn muziek.
Dus, precies, met hoe zijn muziek is ontwikkeld. Is natuurlijk de band meegegroeid, logischerwijs.
Ja.
Want ja, hij moest nog steeds die muziek live ook performen. En dan pas zo'n DNS als DJ natuurlijk wat minder.
Ja, ja,
ja.
Ja.
Maar zit nog steeds de hip-hop in jouw drumstel, om het zo maar te zeggen?
Dat denk ik wel, ja.
Ja. Want ook in jouw manier van spelen? Zo'n trap dingetje op de hi-hat bijvoorbeeld.
Ja, als ik soms hier en daar een beetje de kans krijg. Maar dat is niet veel, hoor. Ik ga het niet doen omdat ik het wil doen, zeg maar.
Nee.
Weet je, omdat ik wil laten horen van dit doe ik ook. Daar hou ik echt helemaal niet van. Ik vind dat het altijd gewoon wel echt zo dienend voor een song moet zijn. Maar als we hebben eens een soort powerblock in de show gebouwd. Wat alleen maar rammen, alleen maar knallen. Ook veel van die oude hip-hop dingen die deed. Die spelen we dan. En ja, als er dan even een soort, als daar tijd voor is, dan vind ik het wel leuk om dat eventjes te doen. Maar veel muziek van hem is toch ook nog wel, is de basis van hoe het gemaakt wordt, is nog steeds best wel vanuit waar hij vandaan komt. Hè? Van die hip-hop. Er zitten nog vaak heel vaak heel goed geproduceerd beats zitten erin.
Ja, het is sowieso natuurlijk inderdaad allemaal digitaal geproduceerd.
Bijna wel allemaal, ja. Niet alles. Maar daar gaan ze wel altijd vanuit. Dus ze schrijven iets en dan zegt Skidgy in de studio van, dat beatje wat we hebben, dat is dan een demo beat. Hij is heel goed in heel snel een hele goede beat maken. Dat is misschien wel mijn grootste nadeel. Skidgy is een hele goede vriend van me. Maar dat hij zo goed beats kan maken is eigenlijk mijn nadeel. Anders zouden ze misschien sneller zeggen, drum hem even in.
Ja.
Maar ja, hij kan dat zo goed, zo snel goed laten klinken, dat ze daar ook heel erg aan wennen. En dat ze denken, die sound en die beat, ja, is wel wat tof, weet je wel.
Ja.
En dan is het bij sommige tracks vinden ze het wel nodig om mij live bijvoorbeeld daar een hi-hatje over te laten spelen. Of de snare te dubben. Of cymbals eroverheen te spelen. Om het een beetje iets meer wat live, een live feel te laten krijgen. Maar ze komen nog steeds eigenlijk vanuit een beat. En daar gaat hij een tekst op schrijven. Of hij heeft een tekst. Maar dat, weet je, de beat. En ze hebben vaak gewoon een loop. En daar kunnen ze heel snel iets moois van maken. Omdat René daar dan 18 gitaarpartijen op speelt. Met hele mooie harmonieuze dingen en zo.
Ja, en daar bouwen ze op voort.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk inderdaad hoe dat nu veel gaat in de studio.
Ja.
Af en toe speel jij dan zelf iets in. En dat is volgens mij bij deze plaat. Samen met Stef Bos. Revolutie voor de Liefde.
Kijk, we slaan op de rand van een andere tijd. En de minderheid schreeuwt en de meerderheid zwijgt. En we denken weer langzaam in wij en in zij. Het wordt tijd om de tijd te veranderen. Want we worden verbeterd.
Ja, de snare die er helemaal onder zit, die hem mm-hmm. helemaal opvult. Het is echt een soort opbouw in het lied. Ja. Die heb jij ingedrumd.
Ja, klopt. Die heb ik ingespeeld. Ja, dat was eerst ook een geprogrammeerd dingetje. Alleen dat was dus dan zo'n voorbeeld van ja, het is nu geprogrammeerd, het leeft niet echt of zo, weet je wel.
Nee.
En sommige dingen krijg je natuurlijk gewoon niet geprogrammeerd. Sommige mensen zijn heel goed in drums programmeren, maar sommige bepaalde levendigheid die je soms misschien meer nodig hebt dan de andere keer in de ene song dan in de andere song, die krijg je denk ik niet geprogrammeerd.
Nee, en dit is natuurlijk, dit is een, ja, een snare roll. Het is geen roffel. Er zitten wat accenten in. Ja. Af en toe zit er een pauze in van noem het een 16 of iets. Ja. Er zit natuurlijk, hij wordt zachter en dan komt de rechter of de linkerhand er weer bij.
Ja,
wat is het? Is een snare roll? Is het een patroon?
Het is wel een. Volgens mij zit er sowieso. Volgens mij zit dat patroon er wel in.
Ja.
Daarvoor zit er een soort meer soort marching ding in sextolen. Daarmee groeit hij eerst zeg maar langzaam toe. En dan als Stef erbij komt, dan gaat hij soort voor mijn gevoel open naar. Weet je, dan laat ik dat sextolen ding los. En dan is het iets meer een soort. Ja, wat is het? Het is inderdaad wel echt gewoon een soort rolding met accenten. Maar wel een best wel een vaste partij. Want ik heb deze denk ik ook echt dus in de studio wel gewoon echt vaak over elkaar opgenomen.
Oh, het zijn meerdere lagen over elkaar heen. Die maken hem natuurlijk ook weer voller. Raakt hij nog meer open, om het zo maar te zeggen.
Ja, precies.
Ja. Dus, dit is dan iets wat je zelf hebt bedacht? Want nee, willen zo'n rol erin? Of?
Dit was wel zo'n een loopje die zij hadden geprogrammeerd eronder. Van, dat is wel lekker als het zoiets heeft. En toen, het was zeg maar geprogrammeerd op een manier van, het moet een beetje die live feel hebben. En dan is het natuurlijk, weet je, waarom zou je daar dan nog heel erg aan gaan zitten om die live feel te creëren als je mij ook even kan bellen en ik kom even een dagje naar de studio. Toch dat. En dat, zo zien zij het ook gelukkig. Dus dat is wel echt als zij een ideetje hebben of een beat hebben waarbij ze denken, dit heeft echt wel wat iets meer leven nodig. Dan kom ik altijd even naar de studio en dan ga ik een dag...
En je hoeft alleen een snare op te bouwen, dat scheelt ook.
Bij deze wel, toch? Inderdaad.
Ja, of stond je hele kit eromheen?
Nee, volgens mij was het inderdaad bij dit alleen. Volgens mij heb ik die kick niet gespeeld die eronder zit. Ah, ik denk inderdaad dat ik alleen snare...
Misschien een hi-hat, even voor het gevoel in de flow.
Ik denk dat ik... meestal neem ik dan 3 snares of 4 snares mee.
Ja.
En
dan
checken we even welke het beste is. En toen, volgens mij, het zou kunnen dat we bij deze nog... die accenten die erin zitten, dat ik die nog op een andere snare eroverheen heb gespeeld nog een keer, zodat die, weet je, dat daar nog iets meer gebeurt. Ja. Dat die roffels en zeg maar alle ghost notes, zeg maar, dat die op één snare zijn en dan dat de rest er misschien nog, het staat me iets van bij, dat we die nog overgedubbed hebben. In dit geval inderdaad alleen snare, soms is het alleen een hi-hat, van speel even een hi-hatje in. Ook alleen om gewoon een soort live feel of iets meer levendigheid eraan te krijgen. Soms is het fills, soms is het alleen cymbal swells, want die kan je natuurlijk ook wel programmeren. Maar sommige dingen zijn natuurlijk net iets makkelijker. Als je net iets anders wil, dan kan je dat natuurlijk iets makkelijker samen bespreken. In plaats van dat je door een hele sample bank moet gaan met, is deze swell mooi of
net
deze?
Niet, die ook weer net niet.
En soms is het nu voor een nieuwe plaat die in september... Ik was heel even aan twijfel of ik dat al mocht zeggen, maar ik besef me nu dat die nu... tijdens de clubtour ook verteld. In september gaat een nieuwe plaat uitkomen en daar staat ook wel wat het een en ander op wat echt gewoon een drumpartij is. Dus geen loopjes, ook niet per se een bestaande beat met daar wat live dingen van mij overheen, maar gewoon echt een drumpartij zoals je een drumpartij kent, zeg maar.
Ja. Dat zijn lessen die van Hans Eikenaar die je weer mooi mee kan nemen in de studio,
precies.
Toch? Ja, en niet alleen voor Diggy Dex natuurlijk, maar ook voor andere artiesten waar je af en toe voor in de studio werkt.
Ja.
Hou je ervan, studiodagen?
Ja, heel tof.
Ja?
Ik vind
wat vind je er zo tof aan? Want het is anders dan optreden, waarbij je feedback krijgt van publiek, waarbij het allemaal in één keer moet kloppen, waarbij je ook opbouwt naar een soort van euforisch moment in zo'n live set. Het is vrij... kaal en kil zou je bijna kunnen zeggen.
Nou ja, ik vind het eigenlijk, ik vind het altijd heel gezellig sowieso. Okay, yeah. Hou ik sowieso van. Nee, het, ik zie het niet als koud en kil. Ik vind het altijd juist vaak is duidelijk wat er moet gebeuren. Hè. Dus zijn er al, meestal zijn er, is er gewoon al een demo opgenomen met gewoon geprogrammeerde drums. En ik vind het dan heel tof om mezelf tot uit te dagen van oké, zij hebben dus dit idee van een geprogrammeerde drumbeat. Misschien kan ik dat dan net iets, weet je, net iets toffer. Of kan ik een beetje een soort inspraak hebben van jullie die snare daar, maar is het niet tof als je...
Dus je probeert ook nog een beetje te kijken hoe kan ik de partijen nog...
Ja, nog tof, toffer als je, maken. Ja, als je dan toch live drums wil hebben, laten we dan kijken of we samen kunnen zoeken naar wat is nou het vetste idee.
Ja.
Dat kan niet altijd, zoals wat ik laatst zei, dat ik in 2 dagen 16 songs erop moet knallen. Ja, dan is het gewoon, dan heb je daar geen tijd voor. Dan is het, het waren 16 songs en ik heb denk dat ik die op 3 verschillende snares heb gespeeld. Omdat ik had dan bij alle songs had ik gewoon geschreven, volgens mij is dit mooi met een hoge snare, deze met een lage snare. Ja. Dus dan neem ik, en dan nog 1 soort extreem hoge snare bij 1 song, die ze ook heel hoog geprogrammeerd hadden. Dit was niet bij Digidex, maar...
Die neem je al gestemd mee dat allemaal...
Nee, dat doe ik gewoon daar.
Oh, dat doe je wel daar?
Ja, doe ik in studio. Want dat was in die studio was het ook van, nee, deze song staat in G. Kan je je snare iets omhoog stemmen? Ik zo, wow, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat iemand zegt van, nou, de snare is niet helemaal in tune met gitaar. Of met de toonsoort van de song. Vond ik wel tof, vond ik wel interessant.
Ja.
Maar... Dan is er natuurlijk geen tijd. Dan is er geen tijd om... Dit is de beat die jullie hebben geprogrammeerd. Of qua sound een beetje experimenteren. Ja, daar is geen tijd voor. Want ze willen in 2 dagen wil je dan 16 songs erop hebben. Ja, dan is het gewoon 2 of 3 takes per song. En door naar de volgende. Vind ik ook leuk. Want dat vind ik gewoon echt een uitdaging voor mezelf. Dat ik denk... Ik ga dit moet lukken. Weet je? Ja. En als je het idee hebt dat het niet gaat lukken, ja, dan ga je ook niet heel zeker spelen. Zoals je net ook zegt natuurlijk.
Dan ga je de fouten maken.
Ja. En ik weet niet. Ik vind het sfeertje in de studio altijd wel tof. Omdat je gewoon samen iets aan het creëren bent. Ondanks dat ik het dan niet geschreven heb. Hè? Maar bijvoorbeeld bij Digidex ook. Ja, het is gewoon zo... Wat je zegt van bij live shows, dan krijg je natuurlijk van het publiek heel erg iets terug. Maar als je in de studio iets tof doet, dan krijg je in één keer over je oren van... Of als je ligt aan wat voor studio. Bij Digidex kan ik niet, kijk ik niet naar hun. Zit er geen raam tussen, zeg maar. Dus is het, moet ik het doen met wat ik op mijn oren hoor als ik een take af heb, zeg maar. Ja, en als ik dan zo'n enthousiasme terugkrijg van hem, van dat het echt, weet je, dat precies is wat hij wil, dan is dat natuurlijk ook, ja, dan krijg je ook waardering, weet je wel.
Ja.
En als je die niet krijgt, of tenminste... Hij zal nooit zeggen, verschrikkelijk.
Ga naar huis.
Ja, precies. Dat gaat hij nooit doen, maar tenzij ik iets heel verschrikkelijk speel. Maar het is altijd een beetje gewoon aftasten. En dat vind ik tof. Van, hij zegt altijd van tevoren, voor deze en deze en deze song wil ik iets met je doen. Dus dan luister ik die en dan kom ik met ideeën. En als die ideeën niet zijn wat zijn idee was, ja, dan prima, weet je wel. Dan... Kijk wat zijn idee was. En dan probeer ik daar weer het op zo'n manier te spelen dat ik het zelf ook tof vind.
Ja, en je gaat natuurlijk weg met iets waarbij je echt iets gemaakt hebt. Waarbij je een product hebt gemaakt waar iemand, de artiest, heel blij mee is. Waar fans waarschijnlijk ook heel blij van geworden. Dat is natuurlijk ook gaaf om te weten dat je dat aan het maken bent. Dat hele maakproces.
Ja, nogmaals, ondanks dat ik het niet zelf heb geschreven. Voel het dan wel als dat ik er wel... Gewoon, ik ben er wel onderdeel van. En dat vind ik heel tof.
Ja.
Dat, en dat heb ik soms al met... dat kan echt met... Wat ik zeg, stond cymbal swells op hele mooie plekken. Dat die zegt, kan je er een paar doen? En dan ben ik zo... Dat zegt zo, wow, dit geeft me echt een soort lift. Het zijn soms de kleinste dingen. Shakertje spelen, omdat ze een shakertje niet helemaal strak erop kregen of zo. Ja. Ik vind het allemaal leuk om te doen.
En het zijn net de kleine dingen in een nummer die als je het als het weg is, je hoort het niet, maar als het weg is, dan voel je wel dat er iets mist natuurlijk. Dat zijn soms de kleine dingen die je dan net moet toevoegen.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Terug naar het podium van Digidex. Mm-hmm. Wat neem je mee?
Ik heb gewoon kicksnare hi-hat. Ik heb een tweede snare. Dus mijn main snare is best wel hoog gestemd.
Ja.
En dan heb ik een tweede snare. Die heb ik dus op de plek van Tom 2 hangen. Omdat ik open-ended speel. Want als ik een tweede snare op de normale tweede snare plek zet, ja, dan moet ik zo gaan spelen.
Ja, nee, dat wordt heel gek. Ja.
Dus ik heb hem nu gewoon hier staan, mijn tweede snare, op de plek van tom 2. Daar heb ik hem hangen. Zeg maar. Ja. Dus ik heb kick, snare, hi-hat. Dan heb ik tom 1. Dat is een 10-inch tom bij Dick Dex. Dan een hele diepe snare. Echt een soort doffe, diepe.
En die kan je heel simpel gewoon met rechts spelen.
Ja.
En met links kan je nog steeds de hi-hat pakken.
Ja, of mijn right.
Of je right, ja. Ook aan de die heb jij ook links hangen.
Ja. Dan heb ik één floor tom aan de rechterkant en één floor tom aan de linkerkant. Omdat ik dus open-handed speel. Als ik dan tom... Weet je, dat soort tom grooves wil spelen. Ja, kan ik rechtshandig spelen. Maar waarom zou ik dat doen als ik dan anders met mijn link... Ja, dan moet ik ook weer dit gaan doen.
Ja,
dus ik heb gewoon aan beide kanten rechts een 14, links een 16-inch floor tom. En dan SPD heb ik bij me. Waar ik de backing tracks van afspeel. En waar een aantal sample sounds op staan. En cymbals. Paisty cymbals allemaal.
Ja, is dat een bijzondere liefde? Cymbals of...
Ja, zeker. Ja. Daar ben ik wel verliefd op geworden sinds ik daarop ben gaan spelen inderdaad. Daar heb ik gelukkig een deal mee met hun.
Ja.
En daar ben ik eigenlijk bij terechtgekomen. Ik speelde altijd op Siljum vroeger. Best wel beïnvloed door Hans Eikenaar, zeg maar. Van,
ja, dat kende merk natuurlijk ook. En, ja.
Dus daar speelde ik altijd op. Dat kende ik het best. Daar wist ik ook heel veel van. En toen had ik een afspraak bij de importeur van Promark. Voor een stokken. Van een gesprek over een stokkendeal. En toen zei hij... Stokken is leuk, maar ben je niet geïnteresseerd in Paisley symbols? Want die doen wij ook.
Ja, ik zeg stokken is handig, want het kost je anders veel geld.
Ja, ja. Ja. En hij zegt, ja, vind je dat niet, vind je die symbols niet mooi? Wil je daar niet over praten? En dat is nu ook 10 jaar geleden. En toen zei ik ook, ja, ik ken dat niet echt. Ik ken echt wel een hoop Jeff Porcaro en zo, of Alex Van Halen of zo. Echt wel veel drummers waar ik als kind al naar opkeek, die op Paisley speelden. Stuart Copeland ook. Maar verder, ja, kende ik het niet echt. En dacht ik, ja, prima. Dus toen zijn we echt 2,5 uur of zo. Eigenlijk zou ik even daar naartoe gaan voor een gesprek over stokken. En toen heb ik 2,5 uur heb ik gewoon allemaal cymbals uitgeprobeerd. En ik dacht, wow, dit is mooi, dit is mooi, dit is mooi. Ik vond eigenlijk heel veel dingen vond ik heel mooi. En sinds toen speel ik op Paisley. Ja.
Ja.
Dus die heb ik bij me. En dat is het. En kick, snare, hi-hat, tom. Snare 2, floor tom, cymbals.
En wat is je... Want je main snare is vrij hoog. Daar heb ik zo meteen een fragmentje ook van.
Je hebt alleen de snare gewoon los.
Nee, dat niet. Nee, dat niet. Maar wat is dan? Wat zijn de maten van je eerste rectum 10? En dan je floor tom?
Floor tom is 14. En dan de floor tom links die is 16.
Oh ja.
En dan die... mijn main snare is een 13x7. Dus net even een maatje kleiner, maar wel diep.
Ja.
En die diepe snare... Ja, dat klinkt gek, want hij is minder diep dan mijn 13x7. Maar de lage snare, zeg maar, die is... dat is een 14x6. En gewoon heel laag gestemd met zo'n big fat snare drum. Ik weet niet of je die kent.
Ja. Dat is het vooral ook, hè, de manier van stemmen.
Ja, zeker.
Natuurlijk maakt... Ja, hoe diep die in het echt is, maakt dat...
Geeft
natuurlijk
heel veel
maakt
sound,
dat uit.
Zeker.
Maar vooral met stemmen kan je natuurlijk...
kan je
een groot verschil erin maken.
Ja, ja.
Maar ja, als je het ondervel, als je die natuurlijk slapper stemt, bovenvel...
Je kan inderdaad zoveel. Dus we hebben nu onze monitorman bij Digidex. Hij is ook de geluidsman van Leo Alkemade. En ik had afgelopen najaar een theatertour met Leo Alkemade. En daar had ik bijna dezelfde kit meegenomen als die ik nu bij Digidex heb. En hij is nu sinds kort onze monitorman. En hij geloofde niet dat dezelfde kit was. Zeg maar.
Ah.
Omdat je kan zoveel kanten op met stemmen. En vooral, ik ben heel blij met de kit die ik heb. Dus een Sonor Delight. En ja, ik vind, voor mij is dat heel fijn dat je er super... Je kan er alle kanten mee op. Je kan het heel groot en zwaar maken. Maar je kan het ook soort heel mooi open laten klinken allemaal. En dat vind ik dan wel tof als een geluidsman dan zegt van... wat, is dit dezelfde kick? Maar het is gewoon een andere manier van spelen, andere manier van stemmen. En dat is natuurlijk ook met zo'n twee snares. Ik pak wel echt deze snares, omdat ik die lage snare echt het mooist vind in het laag. Zeg maar, van alle snares die ik heb. En ik heb er best wel wat. Maar die vind ik wel echt het mooist in hoe soort lomp, log, lage, doffe klap het is. Weet je wel. En dat is dan voor mij, vind ik dat heel tof, als het verschil tussen die superhoge main snare, die niet per se, zeg maar, zo, ja, hij is heel diep, dus hij is... Hij heeft wel veel body, wel veel... Ik hoop dat dat ook te horen is.
Laten we maar gewoon even luisteren. Ik heb een stukje live van Serious Request toen jullie daar stonden in december 23. Ja, die hoorde wel doorheen.
Ja, die snijdt wel, ja.
Ja.
Er is ook wel een reden dat ik dat doe. Op luisteren. Hij is wel hoog, hè?
Ja, hij is, maar ik vind het wel lekker, hoor.
Ja, ja. Ik vind het ook wel. Ik heb dat eigenlijk vooral... Ik moet zoveel verschillende snare sounds eigenlijk... hoe zeg ik dat? Ik moet ze niet per se namaken, want dan moet ik heel veel snares meenemen.
Ja, dat maar op de plaat is natuurlijk iedere drumpartij is weer een ander, is een ander snaretje.
Andere snare. Dus ik kan voor mijn gevoel in ieder geval niet een snare meenemen die soort heel open klinkt, weet je wel? Ik denk als je een snare hebt die heel erg zingt, weet je wel, wat ik heel mooi kan vinden, maar als ik dat bij Dexsongs ga doen, dan is dat gewoon te... Dan, die songs hebben niet dat karakter van snare. Ze zijn vaak wel... Ze kunnen wel groot klinken, maar dan pak ik liever die diepe...
Ja,
diepe
de side snare.
Maar als het gewoon een soort strakke, geprogrammeerde snare is, ja, dan vind ik zo eentje die gewoon snijdt er doorheen, dat vind ik wel lekker. Dat je daar... Die zit er... Ja, zit er misschien wel gewoon wat meer op. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Ik vind dat gewoon iets beter passen bij... als je dan één snare sound moet kiezen van... Oké, daar ga ik dan maar al die dingen. Ja. Dan kan ik ervoor kiezen om een soort snare te pakken die... Als een soort standaard snare klinkt. Maar dat vind ik dan ergens ook wel een beetje saai. Want dan...
Je wilt toch een beetje die hip-hop er misschien
in
houden.
Ja, precies. En dat is wel, als ik dit al denk, het is wel een soort funky... Ja. Ja, misschien iets te snijdend als ik hem zo hoor, maar...
Is ook een moment op aan met deze.
Is waar, dus, en ik zal dus met onze geluidsman even bespreken. Maar...
Ja, en als Diggy er niet over klaagt, dan
dat is ook belangrijk inderdaad.
En wat me ook opviel, jij houdt ook je stok op de snare. Is dat bewust dat je hem niet er weer afhaalt? Of, want daardoor hou je natuurlijk ook een beetje het resoneren van het vel tegen...
Ik doe wel, en dat hoor ik nu ook, ik doe wel, het zijn wel echt rimshots, zeg maar, weet je wel? Dat is wel echt keihard en het midden. En
dan heb je al snel natuurlijk dat hij er gewoon op blijft liggen, soort van
die,
dan.
Want als, dat doe ik op die lage snare, doe ik dat niet. Daar speel ik geen rimshots, want met zo'n diepe die snare, zeg maar, wil ik het vel echt te horen, weet je.
Ja, wil je die gush.
Ja, wil je dat hebben. En als je dat snijdende wil, ja, dan raak je inderdaad een rimshot op de rand en op het midden. En dan heb je inderdaad die bounce ook niet, natuurlijk.
Nee.
Dus misschien, ik zal eens naar het filmpje kijken van de Serious Request, kijken of het me opvalt. Maar ja, dat kan zijn inderdaad dat ik... Terwijl ik hem wel, ik leg hem wel neer... Maar ik doe dan wel ghost notes en zo ben ik natuurlijk wel op het midden aan
het... Ja, het kan de rimshot zijn dat inderdaad...
Die daardoor... is wel, ja zeker. Die rimshots die hak ik door de rim heen, zeg maar.
Totdat de stok breekt. En dan, is dat trouwens dat stemmen? Is dat iets wat je ook op het conservatorium hebt geleerd? Of iets, is dat iets wat je zelf gewoon heel veel deed op je kamertje?
Dat sowieso.
Ja.
Ik kan me ook nog wel herinneren dat ik als kind, dan luisterde ik een plaat van Korn of zo vroeger. En dan hoorde ik daar een snare, dacht ik, wow, dit klinkt vet, die ga ik namaken. Kan natuurlijk niet helemaal, niet met iedere snare, maar ja, ik kan wel kijken of je een beetje in de buurt komt. Ik denk, wat hoor ik nou? Ik hoor snaren die doortrillen. Ik denk, dan draai ik mijn snaren een beetje losser. Weet je, mijn snarenmat een beetje losser. Dat vond ik wel altijd heel tof om inderdaad gewoon uit te proberen. Mijn leraar zei vroeger altijd van, ga gewoon, als je voorzichtig bent, als je niet in één keer, zes keer eentje aandraait, maar gewoon alles stapsgewijs doet, kan er niks kapot gaan. Dus doe gewoon, draai hem eens zo hoog als je kan en luister eens of het mooi klinkt.
Ja.
En draai hem dan omlaag als je mooi... En ga dan eens op zoek naar wat je mooi vindt klinken en ga goed luisteren. Oké, zit er toonverschil in? En dat vond ik wel altijd leuk om te doen, ja. Maar daar heb ik Juan van Emmerloot. Die gaf toen de tijd ook les toen ik in Rotterdam studeerde. Dus ja. Ik had twee hoofdvakdocenten, Hans Eikenaar en Juan. En Juan was altijd heel erg bezig met sound. En daagde ons ook wel, mij in ieder geval, altijd uit om met sounds dingen uit te proberen. Weet je? Dus een snaretje erbij te zetten, een klein snaretje. En die heel hoog of juist een soort... als je niet gewend... Ja, ik weet niet. Gewoon dingen waar je niet echt, die je niet echt gewend was of zo. Dan zei hij van, oké, ik heb hier een... ik weet niet of je dat kleine 10-inch Sonos-snertje kent met die tamboerijn dingetjes. Ja, in de ketel eigenlijk. Ja. Dus, maar, die is 2 inch diep of zo, die snare.
Zo piccolo.
Ja, maar dan dus maar zo groot met in de ketel zitten dan die tamboerijnen.
Oké. Okay.
Dan zei hij gewoon van, oké, zet die erbij. Zei hij, ga eens...
Gebruik eens.
Ja, verzin eens een groove en pak hem erbij, weet je wel. Of ja. Wat hij altijd, dus wel, ja, hij was wel veel met sound bezig, wat mij dan weer triggerde om te kijken, oké, wat, hoe kan ik het mooi laten klinken, hoe kan ik het mooi stemmen. Het is niet per se dat we echt daar een les over kregen of zo. Dat heb ik wel op de muziekschool kreeg ik dat wel. Kwam er iemand in een clinic over stemmen.
Ja.
Maar dat heb ik in Rotterdam nooit gehad, nee.
Nee, dat precies. Was... Maar dat ook gewoon door zelf doen inderdaad. Ja. Draaien, kijken waar zit de max en waar zit het mooie.
Precies.
En wat kan ik gebruiken.
En vooral ook kijken wat je zelf mooi vindt.
Ja.
Dat vind ik ook wel. Soms hoor ik of... raak ik wel eens een drumstel van iemand aan waarbij ik het bij die persoon heel mooi vind. En als ik dan zelf denk, dat voelt niet als mij, weet je wel.
Ja. Maakt natuurlijk ook weer uit hoe je erop slaat.
Zeker.
Hoe hard, hoe zacht.
Zeker.
Ja, je manier van spelen. Het verschil daar.
En wat het moet zijn, hè. Wat het,
voor wie treed je op.
Ja.
Als ik
een theaters met Leo speel, dan ga ik anders spelen dan andere dingen die ik doe. Want dan zijn het wat kleinere liedjes? Is het veel met brushes? Is het met rot?
En is het misschien ook een beetje sfeer neerleggen tijdens momenten dat hij nog aan het spreken is?
Precies. Ja. Of inderdaad soort underscoretje als hij aan het praten is. Of als band gewoon ben dan wil je niet... wil je geen rimshots hakken.
Nee, maar daar met brushes dus ook aan de gang.
Ja.
Dat is wel weer heel wat anders.
Ja, nou heb ik dat heel lang bij Diggy Dex ook wel een aantal songs gedaan.
Oh, ja.
En dan... Maar dan niet op een zo jazzy manier brushes, maar ja, iets wat ik heel erg van Hans heb ik misschien wel gewoon gestolen van Hans, zijn manier van het spelen met brushes.
Ja.
Soort heel heel erg pop, maar dan gewoon met een andere sound, gewoon helemaal dicht smeren, gewoon 16e spelen op je snare, maar dan met die waar de brush uitkomen, zeg maar. Dat je daarmee het vel raakt.
Ja.
En dat is die kwasten op het vel liggen. En dat je dus eigenlijk dit doet. Waardoor je heel echt die puls krijgt. En gewoon een hele best wel harde backbeat kan geven.
Je hebt nog steeds de touch en de beat inderdaad van die kwast. Maar omdat je nog steeds, hoe moet je het zeggen?
Je geeft die puls wel.
De veren of iets. Ja, maar die heb je er ook nog steeds op liggen. Waarmee je het ook een beetje opvult natuurlijk.
Ja, zeker.
De losse haren.
Dat is eigenlijk een techniek die hij... ik denk dat Hans die een beetje zelf... Ja, die, dat is wel echt zijn eigen techniek. Hij heeft ook die app waarin die zijn zo'n Drum Clinic HD. Ik weet niet of je dat wel eens... ben ik nou reclame aan het maken voor de app van Hans Eikenaar. Graag gedaan. Daarin legt hij dat ook uit. En dat is gewoon... Volgens mij is dat wel echt een beetje gewoon zijn eigen techniek. Heeft hij natuurlijk technieken van anderen gepakt. Ja, en heeft hij gedacht, ik kan nu en gewoon best wel gewoon stevig spelen. Nog steeds een goede beat spelen.
Ja.
Het hoeft niet per se... dat spelen. En dat heeft hij met een hele toffe techniek. Kregen wij dan ook geleerd, zeg maar, die techniek. Dus wat dat betreft deed ik bij DigiDex ook wel eens brushes. Dat is nu wel bij de songs die we nu spelen. Deze clubtour is dat. Zijn die songs die zijn nu even vervallen, maar die komen echt weer terug. Maar het is inderdaad wel, bij Leo is het wel anders spelen. Gewoon wat kleiner, wat iets meer inderdaad.
Maar met dezelfde kit dus?
Ja, heb ik afgelopen theater toe wel gedaan. En dan niet met die 10-inch tom, maar met een 12-inch tom.
Oh, ja.
En één snare maar. Dus had ik gewoon eigenlijk wel meer een snare die er een beetje tussenin zit. Niet super diep, ook niet super hoog. Gewoon...
Iets minder laag gestemd.
Ja, precies. Maar wel nog steeds snare Tom 1 was dan 12. Floortom was 14 en nog steeds die 16 aan de linkerkant. Omdat ik wel gewoon daar ook wat Tom dingetjes, ja. Tom Kroefjes moest spelen.
Juist daar misschien ook wel.
Ja, soms ja. Hij heeft inderdaad wel een aantal songs waar dat wel gewoon ook mooi is qua opvulling of qua...
Ja.
Hij heeft wel een paar songs die wel gewoon... Ja, kan ik rechts gaan spelen, maar waarom zou je?
Ja.
Als je links bent en je kan links ook een vlot omzetten,
ja.
Natuurlijk.
Ja.
En dan wel weer andere symbols ook in het theater, omdat het allemaal iets minder hard...
Het is iets groter dan?
Ja, ik speel sowieso wel grote symbols. Ik speel eigenlijk niks. Qua crashes doe ik nooit onder de 18 inch.
Oké. Okay.
Vind ik niet...
Sowieso wel groot inderdaad.
Ja, dus mijn crashes zijn 18, 19 en 20. Of een soort crash ride van 22.
En de ride 24?
Nee, die heb ik 22 dan ook.
Oh, ja. Okay.
Of een 20 inch heb ik ook. Ja, ik heb best wel veel verschillende. maar bij DigiDex is het nu... Eentje is kleiner, dat is zo'n stack, weet je wel? Twee van die effect symbols op elkaar. En dat is dan eentje van, volgens mij uit mijn hoofd, eentje van 10 en eentje van 8 op elkaar. Dus het is best wel ik denk 12 en 10. Zo, even uit mijn hoofd. Ja. Dus eentje van 12 met gaten en eentje van 10 met gaten erbovenop. Heel strak aangezet. Om gewoon echt zo'n super, super smerig soundje ertussendoor. Maar qua crashes en dat is allemaal vanaf 18. Ja, ja, ik weet niet. Voor mezelf voelde het zo snel te klein als ik een 16 inch crash of zo. Denk van, sla ik zo kapot of zo.
Liever iets groter die ietsjes meer neerlegt.
Ja, grotere sound ook, vind ik vaak. Ik hou best wel van wat donkerdere cymbals. Heb ik bij DigiDex heb ik dan 2 dark crashes. En dan wel eentje om daar zo tegenin te kleuren. Die best wel zo'n fast crash is dat. Die best wel iets helderder, een stuk helderder is. Maar ik vind vooral het donkere in crashes vind ik wel echt vind ik heel mooi.
Ja.
En dan heb ik bij Leo in die theaters heb ik dan meer groot ook, maar wel heel dun. Dus ik heb één zo'n Pisteen Masters Extra Thin is dat. Dus die
gaan helemaal dansen als je erop slaat. Ja.
Maar hele mooie soort sustain en heel mooi, kleurt heel mooi in. Dat vind ik heel vet.
Tof. Hoe zit dat in de metal?
Ja, daar is het. Is het ook allemaal groot? Daar speel ik ook niet met kleine crashes. Maar daar speel ik wel met zware crashes. Ja. Van die heavy. Die gitaren daar zijn zo achterlijk hard. Ja. Dat ik moet
je
iets
moet
hebben.
Er iets hebben wat er doorheen komt.
Wat er doorheen snijdt gewoon. Dus het moet voor mij groot zijn, omdat ik anders denk van het moet ook hard. Dus het moet ook. Ik moet er wel gewoon flink op kunnen spelen, zeg maar.
Ja.
En dat voelt toch bij een kleinere crash voor mij niet alsof ik daar echt op kan rammen. Dus het moet wel groot zijn, maar het moet wel ook heel snijdend zijn. Want bij die band waarmee ik speelde, Bomb for Pain, dat is zo... Die gitaren zijn zo hard dat ik, als ik die op mijn monitor heb, wil ik zelf ook gewoon wel goed mijn crashes kunnen horen.
Je wil nog horen wat je doet.
Ja.
Ja, we gaan even luisteren hoe hard het is.
Ja. We understand a fighter will be burnt by the flame, so we must.
Born from Rain, dat is de band inderdaad. Is hard.
Ja. Dat is hard, hè?
Ja, dit is hard. Dit
net
is,
iets anders dan...
iets anders dan DigiDex en Leo Alkema.
Ja.
En een dubbele kick.
Dubbele kick, ja, klopt.
Heb je twee losse... Nee?
Helaas.
Dat hebben ze, helaas. Ja, helaas. Ja, zou je dat toch wel... vind je dat vet voor het beeld of vind je dat chill voor het spelen?
Nee, ik vind dat alleen vet voor het beeld.
Ja,
want voor de rest is het helemaal niet handig. Want dan die twee kicks zo staan. Dat is helemaal niet...
Nee,
ik vind dat geen fijne
set. Je zit een volledige spagaat ook volgens mij. Als je daarmee moet spelen.
Je snare moet er nog tussen. En dan kan je nooit natuurlijk zeg maar je setup maken. Zo, ik in ieder geval niet.
Nee, je zit nooit chill.
Ik niet. Er zijn een hoop die dat wel kunnen.
En er zijn zeker in de metal gebeurt het vaak.
Veel, ja, zeker. Ja. Ja, ik vind het niet zo comfortabel, nee.
Heeft het qua sound een iets verschil? Dat je twee losse kicks, dat die... Dat, nou ja, de bedoel, je gebruikt hem voor de helft, dus hij kan ietsjes meer resoneren.
Ik heb wel eens, ik ga niemand verraden hier, maar ik heb wel eens gezien op een festival waar we speelden, dat er twee kicks stonden, maar dan een twinpedaal op één.
Precies, dat die gewoon voor de sier
stond,
was.
Stond die tweede gewoon voor de sier erbij. En dat is voor de geluidsman ook makkelijker, want als je dus dubbel, als je dubbel kick speelt, dus voor mij was P16, dan heb je twee kicks. Die dus, ja, die zijn misschien nooit 100% hetzelfde misschien.
Ja. Ja, dus, anders gestemd.
Anders, ja. Je wil ze natuurlijk hetzelfde gestemd hebben.
Zeker.
Maar ja.
Ja. Tijdens het spelen kan dan natuurlijk ook wat gaan.
Ander iets. Kan je beter liever gewoon één mic, of tenminste, één kick maar uitversterkt hebben natuurlijk. Maar ja, dan heeft die ene natuurlijk geen zin. Maar dat hebben, ik heb het wel eens gezien. Okay. Gewoon, stond je er echt gewoon voor de sier. Inderdaad, gewoon een tweede kick.
Valt ook wat voor te zeggen.
Is ook wel tof. Ja. Ik vind het ook wel weer lachen als je gewoon denkt. Ja, als je een drumtag hebt.
Ik wil hem wel hebben.
Ik wil hem wel. Ja. Het moet er wel vet uitzien.
Hey, hoe moeilijk is dat? Double bass. Ik heb het nooit gespeeld.
Oké. Ja, hoe moeilijk is het? Het ligt eraan wat je doet.
Natuurlijk. Nou ja, dit.
Ja, dit
stevig
is...
Stevig doorhalen.
Qua uithoudingsvermogen is het... als ik tours heb met hun, dan ben ik wel van tevoren altijd even goed voorbereid. Want ik heb nu een hele periode speel ik niks met double kick. Maar bij Diggy Dex en zo doe ik dat niet. Dan merk ik wel dat ik weer even in moet komen met mijn... Dat mijn linkerbeen weer eventjes even in moet komen.
Even wakker moet worden.
Die 16 ding of die... Ja, of wat het dan ook is. Weet je, dus dat, ik vind het vooral heel tof als gitaren bijvoorbeeld heel... iets heel zwaar spelen. Of een... stel je voor een gitaar speelt... Dat.
Ja.
Om dan met die... Dat mee dus... Die mee te pakken op kick. Om die gewoon soort...
Echt neer te
zetten. Echt heel zwaar te maken. Als ik dit, die wat je net had opgezet, ja, daar hoor je natuurlijk gewoon gewoon constant 16e.
Ja.
Vind ik ook lachen. Maar ik vind het vooral wel vet als het een meer een soort rol heeft. Een bepaalde ritmische rol. Bij dit is het gewoon natuurlijk echt gewoon een laag eronder.
Die volledig
soort,
vol
alsof
plempen.
Alsof er een tank komt die over je heen knalt. Weet je. Dat is een beetje het effect wat dit denk ik, hoop ik, heeft. Als je het op deze manier speelt. Maar ik vind het ook heel tof als het meer een soort ritmisch patroon is. Als je een... kan van alles verzinnen. Natuurlijk een bepaald ritmisch patroon.
Maar moet je soms die techniek wat je zei, die moet je soms wel weer even afstoffen? Die twee-pedaal techniek.
Na corona moest ik wel weer eventjes goed trainen met mijn benen. Want toen heb ik het double bass verhaal heb ik wel eventjes laten liggen.
Dat is ook een hele techniek. Met rechts natuurlijk überhaupt gewoon snel een bass. Hè? De heel toe techniek. En zo zijn er natuurlijk meerdere technieken om een beest te spelen.
Ja.
En met rechts, voor mij sowieso, omdat ik volledig rechtshandig en ook rechtsvoetig ben, is dat met rechts al iets makkelijker en krijg je dat wat sneller onder controle.
Ja.
Maar als je dat met links moet doen, een been waarmee je wat minder gevoel hebt, dan is zo'n techniek nog veel lastiger.
Ja, en ik ben al best wel vroeg, ik woonde in ieder geval nog in Heerlen, dus dat is voor mijn... ik speelde in mijn eerste metal bandje, dat was toen ik 13 of 14 was. Dus toen had ik wel al dat pedaal. Dus toen oefende ik wel al gewoon om met twee voeten dat te spelen.
Ja.
Nou is mijn enige probleem wat ik me daar... Of niet mijn enige probleem, ik heb meerdere problemen. Maar het een van de problemen die ik daarmee heb gecreëerd zelf... is dat ik dus linkshandig ben, maar rechtsvoetig. Dat is wel een beetje wat ik... Dus als ik 16e inzet met mijn handen, als ik een fill inzet met mijn handen, begin ik met links.
Oké.
Dus als ik... ik ben zo gewend om 16e...
Ja,
toch? Ik ben zo gewend om 16e in te zetten met links, dat het heel raar is om 16e met mijn voeten in te zetten met rechts. Want dan gaat dus linkerhand en rechtervoet tegelijk en andersom. Ja. Dat vond ik zo aan het begin zo raar dat ik dacht, nou ja, dan ga ik maar 16e met mijn voeten ook met links spelen.
Ja.
Maar dat betekent dat ik soms, dan kom ik op de 1 uit met mijn verkeerde voet.
Ja.
Snap je?
Dus, je komt met links op 1 uit.
Precies.
Maar die wil je eigenlijk dan weer
die
met
rechts
hebben.
Dus als ik zoiets eigenlijk voor maar iets. Dan is speel ik met rechts. En dan dat is, die zet ik in met links. Dus dan kom ik op de 1 weer uit met links.
Ja.
En dan doe ik is dus links, rechts, rechts. Zo gaat het in mijn hoofd soms. Het gaat gelukkig wel redelijk automatisch, maar
inmiddels.
Inmiddels, inderdaad. Ja. Ik heb daar wel met sommige als ik bepaalde, dat is wel als ik bepaalde patronen moet spelen, tuggeren, dat met mijn voeten. Dus een, dat doe ik met mijn handen, doe ik natuurlijk links, rechts, links.
Ja.
Maar ja, mijn rechterbeen is toch wel het sterkste achter het drumcel. Dus het liefst zet ik die met rechts in. Als ik hem met links inzet, voelt dat raar. Dus ik heb nu met dat soort dingen heb ik iets zelf verzonnen dat ik links, rechts, rechts doe. Dus tuggeren. En ja. Dan, het probleem is dat ik dan nog steeds met links de leidende voet heb. Maar ja, dan, ja. Dat zijn wel dingen dat ik dat heb ik wel een beetje moeten uitzoeken van hoe. Dat heeft niemand me geleerd, zeg maar.
Nee,
van,
dat is gewoon wat vind ik prettig. Nou. Wanneer blijf ik goed in het ritme? En,
precies.
Ja,
precies.
En wat kan ik 2 uur volhouden?
Ja. 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 Nou, gelukkig zijn die shows met meestal maximaal 1 uur.
Oké. Okay.
Maar zoiets, ja. Wel,
staat het zweet al goed op je voorhoofd?
Dan is, ja, er is geen plekje op mijn shirt is droog. Dat is echt niet normaal, hoor.
Kan
het is allemaal hard, allemaal snel. Alles is, weet je wel, het is daar weinig met dynamiek spelen. Het is allemaal daar.
Allemaal hard, allemaal ja, vol. En ja. Ook bij de snare gewoon vol er doorheen.
Ja, ja. Dat is, daar speel ik ook een hele stevige snare. Ja. Een stalen snare.
Heb je een, toch wel een iets andere iets snare?
Wat, wel een soort, het is een stalen snare, die is van zichzelf heel hard. Ik heb hem wel met Moongel gewoon
een beetje gedempt.
Niet per se qua volume gedempt, maar gewoon geen boventoon.
Ja,
gewoon,
geen overtoon, dat je die er even uit hebt gehaald.
Gewoon
ja.
Een hele harde, lompe klap, zeg maar.
Die prachtig past in de muziek.
Ja, het is ook een beetje lompe muziek, hè? Laten we eerlijk zijn.
Born from Pain, mocht je het willen opzoeken. Max, ik vond het geweldig dat je er was en thanks voor je verhalen.
Yes, jij bedankt, man.